goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 758 van de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft afgelopen nacht de grootste aanval op de Oekraïnse energieinfrastructuur sinds het begin van de oorlog uitgevoerd, zegt het Nationaal Energieagentschap. Zeker 90 raketten en 60 drones, zei president Zelensky. In verschillende regio's werden elektriciteitscentrales en hoogspanningsstations geraakt. Ook de Dnipro-dam is geraakt. Dat is iets, een flink stuk stroomopwaarts van de Kakhovka-dam, die vorig jaar door de Russen is vernietigd. Op deze dam is brand uitgebroken in de bediening van de waterkrachtcentrale, maar er zou geen gevaar zijn dat het dan doorbreekt. Ook door de aanvallen is een extreem gevaarlijke situatie ontstaan bij de kerncentrale Zaporizhia, dat meldt die nucleaire waakhond van Oekraïne. Een kabel die de centrale verbindt met het Oekraïnse elektriciteitsnetwerk is verbroken. Er is nog maar één verbinding over, die overigens pas vorige week was gerepareerd. En die stroom van buiten die is noodzakelijk voor het veiligheidssysteem van de centrale. Over slachtoffers nog niet veel duidelijk. Op de Dnipro-dam werd melding gemaakt van een trolleybus die zou zijn getroffen. Gisteren nog te vermelden hebben de Russen Kiev weer zwaar onder vuur genomen. Dat gebeurde voor het laatst meer dan een maand geleden. Oekraïne zegt alle 31 ballistische en kruisraketten te hebben neergehaald. Er is wel veel schade en er zijn gewonden.
Ja, en dit is een vergelding vermoedelijk voor de nogal succesvolle aanvallen van Oekraïne tegen de Russische energiecentrales, of faciliteiten moet je eigenlijk zeggen. Dus raffinaderijen, olie, maar ook de gasvoorzieningen, die is getroffen. De Amerikanen hebben dus nu gezegd, Financial Times heeft dat volgens mij gemeld.
Pas op.
Doe even een beetje rustig aan, want dit kan leiden tot verdere escalatie. Dit kan ook leiden uiteindelijk tot enorme represailles voor bijvoorbeeld Europa. Dus er komt nog steeds behoorlijk wat gas vanuit Rusland door Oekraïne naar het oosten van Europa. Hè. Dus landen als Slowakije, Hongarije, Roemenië, Moldavië eigenlijk volledig. Maar ook Oostenrijk, Italië, die krijgen nog steeds behoorlijk wat gas uit
Oekraïne is erin geslaagd
uit Rusland.
Tot 15-20% van de Russische raffinaderijen in het westen van Rusland te beschadigen. Dat getal was ik op zoek, dat heb ik nu pas gevonden. Ja. Je begrijpt de Amerikanen wel. Dit is natuurlijk een escalatie.
Ja, en dan begrijp je dus ook dat de Amerikanen zeggen van kijk even uit, want anders wordt de gaskraan verder dicht gegooid. En daar zijn wel alternatieven voor, via LNG en via Turkstream en dat soort meer zuidelijke routes. Maar het is wel een redelijk probleem, want daardoor zullen dus ook de prijzen van energie, die zullen weer omhoog gaan.
Plus 15% al dit jaar. En ja, overigens las ik er ook bij, ik weet niet of dat misschien een beetje speculatief was, dat dus de prijzen aan de pomp in de VS ook stijgen. Ja. En dat is typisch iets waardoor je als president de verkiezingen verliest, als dat gebeurt.
Ja, exact. Ja, zeker. Ja.
Er waren ook berichten over wat er bij de Russische reserves allemaal gebeurt.
Ja, er is een tamelijk complexe debat. Dus aan de ene kant heb je dus de discussie over de Russische reserves. Die worden dus nu opgebouwd op dit ogenblik. Er wordt eigenlijk gewoon een heel nieuw legerkorps wordt uit de grond gestampt. En wat je op dit ogenblik ziet, is dat er een discussie aan het ontstaan is of die nieuwe eenheden eigenlijk wel bemand kunnen worden en voorzien kunnen worden van wapens. Op dit ogenblik weten we dat een aantal van die eenheden eigenlijk niet meer dan pakweg 55-60% gevuld te kunnen worden. Dus het is ook niet echt denkbaar dat ze daarmee een enorme goede reserve kunnen ontwikkelen. En dan wordt het interessant. Kijk, die reserves zijn nodig om doorbraak te kunnen forceren. Hè. Dus wat je doet is, je beukt erop los aan het front. En op een gegeven moment moet je echt een doorbraak forceren. Dan moet je reserves het front inbrengen. En dan kun je dus doorpakken. Maar wat we dus nu weten is dat die reserves die nu geformeerd worden, onder andere in Rusland, en natuurlijk ook gedeeltelijk in het bezette gebieden van Oekraïne zelf, dat het maar zeer de vraag is of die ook als reserves kunnen worden ingezet. Want we weten dat pakweg de verliezen die Rusland leidt, 30.000 man per maand, die kunnen ze net vervangen. Ja. Dat geldt ook voor de materiële verliezen. Dat is het allemaal net aan. Dus het is tamelijk lastig om echt goede reserves te vormen die je als een backup kunt inzetten voor vervolgoperaties. Nou, dat leidt weer tot een discussie over de vraag of Rusland zich nou aan het voorbereiden is, en dat is nu inmiddels weer zo'n hype geworden, ook in de media, op een aanval in tegen de NAVO. Hm. Nou, dat kan. Maar dat hoeft helemaal niet een grote aanval te zijn. Daar kunnen we misschien straks nog even over spreken, wat dan wel de mogelijkheid zou zijn. Maar je ziet inderdaad een aantal indicatoren dat Rusland zich het land aan het ombouwen is tot een oorlogseconomie. Er wordt inderdaad gesproken over pakweg 14 nieuwe divisies. Divisies, dan praten we echt over meer dan 10.000 man.
Nederland heeft er niet eens eentje, geloof ik.
Ja, eentje hebben we. 16 brigades. Ja. Dan praten we over, nou, wat was het, 2.000-3.000 man in Rusland. Dus dat zijn aanzienlijke aantallen. De Deense premier die heeft al gezegd van, nou, pakweg 3 tot 5 jaar, dan moeten ze in staat zijn om een aanval te kunnen lanceren op het grondgebied van, of tegen de NAVO. Ja, weet je, ja en nee. Als je dus al ziet hoeveel, en dat is wat ik net heb gezegd, hoeveel problemen er zijn om die reserves te vullen, dan moet het helemaal een groot probleem zijn om zoveel eenheden uit de grond te stampen. En dat kan alleen maar, en dat is denk ik de crux, de echte aanwijzing is, gaan ze volledig mobiliseren opnieuw.
Exact.
Dus dat, dat is, als die discussie van de grond komt, dan moet je echt denken van, oh mijn god, wat is hier aan de hand? Hm. Maar dat heeft echt volgens mij te maken met mobilisatie, want op dit ogenblik zijn ze volgens mij niet in staat om de boel te vullen. Ook al hebben we het ook allemaal over gehad, ook al worden nieuwe militaire districten opgericht, Leningrad-district, Moskou-district, die te maken hebben met de verdediging tegen de NAVO, met de aanval op de NAVO. Ik moet dit nog zien. Okay,
dit is het despoedelskern. Hè, van de redenering is, ik zal je straks stellen waar die bronnen vandaan komen, van het gaat eigenlijk heel goed met de Russische economie. Poetin heeft net de verkiezingen gewonnen. Dus hij voelt zich misschien sterk genoeg om die mobilisatie te doen. Hè? Wat interessant is Rob zegt terecht van, ja, kijk, als je reserves al niet kan vullen, van ik vind het allemaal wel een heel wild verhaal. Shoku heeft het in een speech aangekondigd.
Ja.
Nou, hoe komt het nou tot ons? Eerst de Poolse president Duda. Toen de geheime dienst van Polen.
Oh, Estland. Ja.
En van Estland ook. En nu die Deense premier, geloof ik. Hè?
Ja.
Nou, je zou ook kunnen zeggen dat deze mensen vinden dat er misschien meer moet gebeuren. En daarom gaan ze het ook vooral doen. Maar kijk, we moeten gewoon reageren op opmerkingen die Shoku en Poetin maken. Poetin is zelf naar de Duma gegaan en heeft gezegd, ja, het is interessant hoor wat er gebeurt. Van, ja, die oligarchen, daar heb ik altijd op gevaren, maar daar heb ik niks aan. Die jongens zitten alleen maar hun eigen zwembaden te financieren. Mm-hmm. Die willen een nieuwe elite. En ik vind dus dat we veel meer geld in de defensieindustrie moeten doen. En we moeten vooruit. Hè? Dus met andere woorden, samenvattend, het zal misschien zo'n vaart niet lopen, maar het is in zichzelf heel zorgwekkend dat dit soort plannen gewoon openlijk worden geopenbaard. Ja.
Als we kijken naar de wapensteun voor Oekraïne, dan heeft minister Ollongren van Defensie in Kiev bekendgemaakt dat Nederland nog eens 350 miljoen levert aan munitie voor F-16's en verkenningsdrones.
Ja.
De Amerikaanse National Security Advisor Jake Sullivan die was ook in Kiev en heeft beloofd dat het nieuwe Amerikaanse steunpakket voor Oekraïne er zal komen. Hij kon alleen even niet zeggen wanneer. En in Brussel hebben de regeringsleiders ook over extra steun gesproken, nietwaar?
Ja, en daar is ook, dat is wel interessant hoor, dus we zijn met het volgende probleem bezig. Dat European Peace Facility Fund, dat kennen we, behandelen we vaak. Het grote probleem daarvan is dat je moet onderhandelen met 27 lidstaten. Daar kan iemand toch om dwars bij liggen. Dus zeggen andere mensen, kunnen we nou niet met een juridische loodgieterijredenering in de toekomst mogelijk maken dat artikel 42 niet meer gaat. Artikel 42 zegt, je mag niet uit het EU-budget militaire zaken doen. Hè?
Mm-hmm.
Maar als dat wel zou kunnen, ja, dan zijn we natuurlijk veel slagvaardiger. Daar is over gesproken, maar daar zijn geen besluiten over genomen. Maar dat het idee circuleert, Dat vind ik wel interessant.
Ja. Er is wel een akkoord, of in principe akkoord, zei jij Rob, hè, over het gebruik van de rente op bevroren Russische tegoeden. Betekent dus dat Orbán daar niet voor is gaan liggen?
Nee, hij heeft trouwens, Orbán heeft wel tijdens de vergadering volgens mij Poetin gefeliciteerd met zijn herbenoeming.
Ja.
Ik bedoel, het is natuurlijk ook gewoon een sarder van de bovenste planken, die Orbán. Ja. Volgens mij, als je dat toch als EU-leider bij zit en je komt met zo, en je te maken met zo'n Orbán, volgens mij, die man die haalt het bloed onder je nagels weg. Ja. Maar goed, ik bedoel, dat is ook zo. Dus daar is een principeakkoord voor gevonden. En daar speelt die Peace Facility een belangrijke rol bij. Dus daar 90% van dat geld gaat in de Peace Facility. En dat is zeg maar de pot geld waar je je bonnetjes kunt inleveren als je wapens levert.
Ja.
En dan gaat nog 10% die gaat naar het EU-budget van die 3 miljard aan renteinkomsten. Om daar andere dingen over te doen. Bijvoorbeeld de defensie-industriële basis kun je daarmee op. Of de financiële steun die kun je daarmee verzekeren voor.
En ze kwamen tot een uitspraak over de Gaza-strook. Maar daar gaan we het straks over hebben.
Ja, maar misschien toch nog even, jongens. Dit is, kijk. Ik vind het ook een groot risico wat er op dit ogenblik gebeurt met die met niet het confisceren, maar het bevriezen van dat geld, oké. Maar wat er nu gaat gebeuren, ik bedoel Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, die heeft al gezegd, dit kan niet zonder gevolgen blijven. Het eerste gevolg kan zijn dat bijvoorbeeld dit geld uiteindelijk toch moet worden terugbetaald. Dat is iets waar wat op dit ogenblik besproken wordt. Realiseer dat dat er nog pakweg 33 miljard aan tegoeden zijn geparkeerd in Rusland.
Ja.
Wat gaat daar dan mee gebeuren? Worden die dan geconfiskeerd? Zeg het maar.
Als Rusland naar de rechter loopt, dan geeft de rechter waarschijnlijk Rusland gelijk.
Wel een mooie. Er is ook een stukje van het geld gereserveerd voor Euroclear zelf, het clearinghouse in België, wat daar zit, om zich te verweren tegen die rechtszaak die Rusland gaat aanspannen. Dus dat wordt creatief.
Ik vind het gewoon. Ik begrijp het, maar ik weet niet. Nou ja, godzijdank ben ik geen regeringsleider. Ik weet niet wat ik had gedaan. Ik weet niet of ik hier niet voor had gelegen, want de risico's hiervan zijn echt gigantisch. En de Europese Centrale Bank die heeft al gezegd, als dit zo doorgaat, dan zou het best kunnen zijn dat Chinese investeerders hun geld gaan terugtrekken. En als dat gaat gebeuren, dan hebben we een crisis in de eurozone. Het is echt een risicovolle strategie die hier wordt.
Je zou heel provocerend kunnen zeggen, de gierigheid van het Westen leidt ertoe dat we dit nu doen. Maar er komt natuurlijk een tet-for-tet situatie.
En natuurlijk gaat dat gebeuren.
Ja, dus het is zonder risico.
En misschien zeggen de Russen dan wel, als jullie dat gaan doen, dan komt er gewoon minder of helemaal geen gas meer door Oekraïne naar het oosten van Europa. Dus dit is wat jullie willen? Ik heb weinig moeite om me wat dat betreft te verplaatsen in de slechtigheid van Poetin. Dat kunnen we natuurlijk met z'n allen ook wel bedenken hier aan tafel.
We moeten ook even praten over Duitsland.
Ja.
Ik probeer dat te volgen, omdat het natuurlijk een fascinerend land is, vol met Poetinisten. Hè? Rolf Mützenich is de leider van de SDP in de Bundestag. Hè? Die hield een heel groot pleidooi. Die Taurus moeten we absoluut niet leveren. Dat kennen we van de SPD en van Scholz. Hij ging verder dan dat. Hij zei, hoe kunnen we de oorlog bevriezen en dan eindigen? Nou, toen blak natuurlijk de heksenketen los. Hè, en Merz zei gelijk van Duitsland is nu onbetrouwbaar eigenlijk en zo. En we moeten Oekraïne blijven steunen. Maar hier zie je dus ook krachten in Duitsland, dat wist natuurlijk al lang, die zeggen van we moeten niet eindeloos doorgaan met deze onzin. We moeten proberen ergens bij onderhandelingen uit te komen. Hè? Nou ja, onderhandelingen vereisten natuurlijk kracht. En ik hoop dat meneer Mützenich daar ook aan denkt. Spannend, hè? Dat zullen we nog heel erg volgen.
Er zijn natuurlijk, met die stroming zien we in Nederland ook wel hoor. Van we moeten onderhandelen. Alleen het probleem is dan, wie is we?
Ja.
Dat wordt altijd gemakkelijk wordt daar overheen gekomen. Ik bedoel, wij zijn niet in oorlog, maar Oekraïne is in oorlog met Rusland. Dus wie is we?
Exact.
En uiteindelijk vind ik het ook wel lastig te oordelen over wat Oekraïne moet doen. Maar dat doe je oordeelt door geen wapens meer te leveren.
Exact.
Dus dat is wel een probleem hoor. Maar die discussie heb je in Nederland ook.
Nog één dingetje. Jake Sullivan was woensdag in Kiev. Heeft daar gezegd dat VS-pakket would get to Ukraine. Hè?
Ja.
Maar ik kan niet zeggen wanneer. Ik moet je eerlijk zeggen, ik wacht er al zo lang op. Weet je, onze hoop is dus als het in de vorm van leningen zou gaan, dat het dan misschien wel zou kunnen. Ja. Maar ja, Johnson weigert het gewoon om het in stemming te brengen.
De voorzitter van het huis.
Ja, dus ik weet niet of we daarop kunnen rekenen. Ik weet het echt niet.
Laten we door naar het Midden-Oosten, maar nou ja, via New York. Want daar wordt vandaag, de dag is nog jong daar, op het moment dat wij spreken, die Amerikaanse resolutie voor de Veiligheidsraad ingediend.
Ja, en dat is belangrijk, want voor het eerst zegt Amerika nu zelf, wij willen een onmiddellijk staakt het vuren. En een gijzelaarsdeal. Dus het tweede is natuurlijk het compromis daarbij. Hè. Dat is voor het eerst dat Amerika het wil. We zien dus nu dat Biden en Netanyahu echt vervreemd zijn. Hè. Nou, waarom doet Amerika dit? In de eerste plaats, ze proberen grote urgentie te geven aan die Qatar-onderhandelingen. Druk erop te zetten dat er een gijzelaarsdeal komt. Hè. Tweede plaats, ze willen de druk op Hamas natuurlijk verhogen door dit te doen. En heel belangrijk, ze willen de internationale geloofwaardigheid van Amerika herwinnen nadat ze 3 keer een veto uit hebben gesproken in staakt het vuren.
Maar misschien ook even, hè, dat die allemaal, ja, de resolutie zit iets genuanceerder in elkaar dan, laten we zeggen, eerdere resoluties.
Zeker,
in de, ja. Dat is denk ik wel even belangrijk. En je hebt inderdaad terecht gezegd, Arend Jan, dat er een koppeling is tussen een staakt het vuren en het vrij laten van gegijzelden. Hm. Maar tegelijkertijd is hij veel minder hard dan, laten we zeggen, weken geleden.
Zeker.
Het ene is niet meer voorwaardelijk voor het andere.
Ja.
En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Want daarmee wordt namelijk ruimte gecreëerd inderdaad voor het vredesproces.
Ja.
Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat dit niet leuk is voor Netanyahu, dat dit gebeurt.
Eventjes, maar dus het staakt het vuren is niet voorwaardelijk gemaakt aan het vrijlaten van de gijzelaars door Hamas?
En omgekeerd, ja.
En omgekeerd.
En bij de EU-afspraak gisteren, dat is ook interessant wat daar gebeurt. Daar is de voorwaarde dus vervallen dat Israël zou moeten stoppen met de militaire operaties. Dus de EU heeft dus ook eigenlijk een hele genuanceerde oproep gedaan. Hè? Onvoorwaardelijk vrijlating van de gijzelaars. Maar niet aan Israël vragen dat ze moeten stoppen.
Ja, ja. Hoe staat het met die onderhandelingen met Hamas? Dat is nog steeds in Qatar, toch?
Ja, het is Qatar en Cairo.
Ja.
Het feit dat Biden daar is, hè, vandaag.
Blinken
daar is, betekent, vermoeden wij, dat er dus echt voortgang wordt gemaakt. Maar ja, we weten niks.
Nou ja, er wordt voortgang gemaakt. En er is een relatie met de hele discussie over de. Over de VN en de resolutie die daar wordt, die door instemming wordt gebracht. Blinken die heeft gesproken met Al-Sisi, de Egyptische president. Was hij niet volgens Trump president van Mexico?
Ja.
En er is ook een Arabische afgevaardigde is ook naar Cairo gegaan.
Ja.
En de bazen van de inlichtingendiensten, ja. Dus Mossad en de CIA, die zijn op dit ogenblik in Cairo om hopelijk.
Nee, die zaten in Qatar, toch?
Nou haal ik het zelf door elkaar. Ja. Die zitten in Qatar om een klap te geven op die onderhandelingen, kennelijk.
Ja. En Netanyahu vecht terug. Net als in 2015 tegen Obama. Hij heeft nu van Johnson, hè, dus de Republikeinse voorzitter, hè, heeft hij dus een uitnodiging gekregen om het Joint Congress toe te spreken. En dan gaat hij dus natuurlijk een heel emotioneel verhaal er houden. We moeten, als we niet in Rafah mogen toeslaan, dan blijft Hamas bestaan. En dat zal altijd een probleem voor Israël zijn. Dus dat kan natuurlijk met de huidige politieke constellatie. Dat je dus Biden te kakken zet voor je eigen partij.
Ja, onvoorstelbaar, ja. Tegelijkertijd zie je dus dat er. Die discussie over humanitaire hulp vanuit Cyprus komt op stoom. Een tweede schip, 600 ton. Het is natuurlijk eigenlijk allemaal nog niks. Hè? Het zijn echt kleine schepen.
Ook dus, die luchttroppings is niks.
Nee, dat is in belangrijke mate symbolisch. Dat is leuk voor de camera's.
Ze hebben 500 trucks nodig per dag. Ze krijgen er 100. En Cameron is gisteren ontploft. Hè? Dat is ook het is gewoon zo dat Israël pleegt obstructie. Toen kreeg hij op X repliek van een Israëlische ambtenaar met de naam Levi. En die ontkende dat. Die zei dat het was a wash with food. Hè, wat natuurlijk helemaal niet waar is, dat er heel veel voedsel is. En die man is wel ontslagen overigens.
Ja.
Ja. Maar Cameron vond het gewoon te gek worden. We zien hier dus gewoon überhaupt dat de PR-positie van Israël wordt slechter en slechter en slechter.
Behalve in de Telegraaf, toch?
Behalve in de Telegraaf. Ja, Leon de Winter probeert nog heel manmoedig de Israël te ondersteunen.
Leon de Winter houdt dapper stand. Ja. Dank jullie wel voor vandaag. Morgen een leuke discussie, kan ik alvast aankondigen, want die hebben we net gehad.
Ja, hartstikke leuk.
Heel leuk.
Ja. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.